Yes. Een filmpje, het ging vrij snel hè, ik weet niet of je het gezien hebt. Een filmpje van een school uit Vancouver, de Vancouver School van Film heet die. Een man die maakt selfies van zichzelf. En dan komt hij erachter dat iedereen in zijn omgeving een zwart beestje met zich meedraagt. Een angstbeestje. Dat mensen in zijn omgeving allemaal bang zijn voor dingen. En die angstbeestjes die krijgen de overhand op drie situaties. Eén keer zie je iemand sprekend openbaar, zoals ik hier sta. En dat angstbeestje dat vermoordt hem, of die had zijn adem vast en hij valt om. De tweede keer komt een vrouw in een lift vast te zitten. Ze drukt op de knop, maar die lift die reageert niet. En dat angstbeestje wordt nog groter en groter en er is totale paniek. En de derde keer is het een sterke man die een klein muisje ontmoet. En heeft een heel klein angstbeestje op zijn rug zitten. En dan zie je dat angst soms kan verlammen. Dat angst soms zo de overhand kan hebben, dat je niet meer normaal kan functioneren. En deze man in het filmpje, dat vond ik wel leuk, die is zo blij dat hij geen beestje op zijn rug heeft. Hij is nergens bang voor. En omdat hij nergens bang voor is, steekt hij zomaar de straat over. En komt onder een auto terecht. En in het ziekenhuis zie je dat ze hem een beestje aangeven. Een klein huisdiertje, een klein angsthuisdiertje. En dat diertje redt hem vervolgens, als hij uit het ziekenhuis komt. Hij loopt nog volgens mij met een gebroken arm en loopt hij nog die straat over. En dat beestje trekt dan aan zijn been en die zorgt dan dat hij niet onder de bus terechtkomt. Ik vond het heel grappig gemaakt. En ik vond het ook heel mooi als we het hebben in deze serie over loskomen van angst, omdat het juist die balans erin legt. We hebben het gehad over het loskomen van verkeerde keuzes, loskomen van schuld en van schaamte, loskomen van religie in de afgelopen keren. Maar als we het gaan hebben over loskomen van angst, dan kan het niet de bedoeling zijn dat je helemaal loskomt van angst. Dat je nergens meer bang voor bent. Want dan gaat het mis in je leven. Als je niks meer eng vindt, dan word je krijg een heel kort leven, denk ik. Want dan ga je risico's nemen die gevaarlijk zijn. Een beetje vrees, een beetje angst voor ongelukken zorgt ervoor dat je je riem bijvoorbeeld aandoet in de auto. Of angst voor dat je een boete krijgt. Dat je even uitkijkt voordat je een vreemd water induikt. Of dat diep genoeg is. Als je nergens bang voor bent, dan kan je zo verkeerde dingen gebeuren. Dat je je handen met zeep wast. Dat zijn goede dingen. Dat zijn goede dingen. Maar te veel angst kan ervoor zorgen dat je niet eens meer in de auto durft te stappen. Dat je nooit meer gaat zwemmen. Of dat je alle contact verbreekt met andere mensen uit angst dat je vies wordt van hen. Voorzichtigheid is goed, maar angst zou je niet mogen verlammen. En ik zie dat bij onze kinderen. Heel concreet. Een aantal van mijn kinderen is niet zo avontuurlijk. Ik heb kinderen die zijn zeer avontuurlijk, maar ik heb ook kinderen die zijn niet zo avontuurlijk. Ik weet niet van wie ze dat hebben. Maar nieuwe dingen, onbekende dingen, vinden ze niet gaaf. Dus ik kan een geweldig idee hebben op een dag. Zeg ik, vooral als ze verrassen. Hè, van vandaag gaan we iets geweldigs doen. En als ze het niet kennen, dan vinden ze het niet leuk. Per definitie. Ik vind het niet leuk. Nou, je hebt nog niet eens gekeken waar we naartoe gaan. Ja, ik ken het niet. Ik vind het niet leuk. Als ze op schoolreisje gaan. Als ze op schoolkamp is nog erger. Dan moet je nog zelfs overnachten daar. Vinden ze, een aantal van mijn kinderen vinden dat echt niet leuk. Meteen weerstand. Ik hoorde van iemand van de week, die zei dat hij zijn kinderen verrast had met een vakantie naar Hawaii. En hij had drie kinderen. En de eerste zei, dan moet ik met vliegtuigen storten neer. De tweede zei, Hawaii is een eiland met vulkanen, helpen, die kunnen uitbarsten. En de derde zei, ik heb een film gezien van een meisje die heeft haar arm afgebeten gekregen door een haai in Hawaii. Ik wil niet naar Hawaii. Dus die drie kinderen, was de eerste reactie. En ze hebben uiteindelijk een geweldige vakantie gehad. Maar die in eerste weerstand. En dat is jammer. Het is niet erg dat je het vreemde, dat je daar een beetje angst voor hebt. Maar het is jammer dat je daar de momenten op zo'n kamp, of zo'n dagje uit, of zo'n vakantie, dat je die daardoor gaat missen. Omdat je te veel focust op je angst in plaats van te genieten van wat er om je heen gebeurt. En dat geldt ook voor jou en mij. Ik denk niet dat het alleen voor mijn kinderen geldt. Door angst kan je het mooie in het leven soms even niet zien. Door angst kan je soms minder genieten. Durf je niet meer te dromen over de toekomst? Want stel dat. Angst kan zelfs je leven gaan beheersen. En het is fijn als we van die angst die ons leven beheerst los kunnen komen. Maar hoe dan? Dat is het onderwerp van vandaag. Ik ga zo meteen een verhaal lezen uit de Bijbel. En in dat verhaal vraagt Jezus aan zijn vrienden, vraagt hij, waarom zijn jullie zo bang? En die vraag wil ik ook aan jullie stellen vanochtend. Als je dit verhaal zo meteen lezen, waar ben jij bang voor? Wat is jouw grootste angst? En misschien zeg je, Maarten, dat is toch hartstikke duidelijk. Kijk jij niet naar het nieuws? Lees je de krant niet? Weet je niet wat er allemaal om ons heen gebeurt? Er is toch genoeg in de wereld? IS, de economie. Kanker, de aarde warmt op. Er zijn toch genoeg dingen om echt bang voor te zijn? Het is toch logisch dat ik hiervoor bang ben? Maar de grap in het verhaal, en ik hoop dat je het zo meteen leest, is dat Jezus die vraag stelt op het moment dat zijn boot aan het zinken is. Hij staat... Je denkt bijna van, Jezus, maak je nou een grapje? Want je boot staat half onder water, iedereen is aan het verzuipen, en dan vraag je, waar ben je bang voor? Dat is een rare vraag. Maar Jezus is serieus. Hij wil weten waar je echt bang voor bent. In de stormen, niet alleen die storm toen, maar ook in de stormen van jouw leven. Laten we gaan lezen. Ik heb in je programma heb ik 2 vertalingen staan. Een nieuwe vertaling staat onder, die ga ik gebruiken vanochtend. In de Bijbels op de tafels kan je ook meelezen, pagina 75. Ook als je thuis nog een keer wil meelezen, neem die gerust mee naar huis. Die zijn cadeautje van de brug. 'S Avonds zei Jezus tegen zijn leerlingen, kom, we varen naar de overkant van het meer. Dan moet je weten, Jezus leefde toen in Israël, wat nu Israël is. En ze hebben het over het meer van Galilea. Dat is geen heel groot meer. Dat is, je kan er omheen fietsen. Ik heb dat een keer gedaan. Ik denk 30, 40 kilometer om er omheen te fietsen. Dus de diameter zal een kilometer of 10, 12 zijn. Is niet heel groot, dat meer. En ze gaan naar de overkant toe. Jezus zat al in de boot. Ze gingen weg, terwijl de mensen achterbleven bij het meer. Er gingen ook nog andere boten mee. Toen begon het hard te stormen. Een vriend van Jezus, Matthäus, die zat in die boot, die vertelt in zijn verhaal hierover, in zijn ooggetuigenverslag, dat het leek alsof de grond schudde. Zo erg was die storm. Het was niet een code geel of zo die we van de week gehad hebben. Nee, Matthäus gebruikt het woordje seismos, want seismografen, van aardbeving. De grond schudde. Ja, de grond, als je op het water bent. Het water schudde. En het ging enorm tekeer. De golven sloegen over de boot en de boot liep vol water. Jezus lag achter in de boot op een kussen te slapen. De leerlingen riepen, meester, word wakker, doe toch iets, straks verdrinken wij. Kan je dit voorstellen? Het gaat enorm tekeer. Alles schudt en het is één grote chaos en Jezus slaapt gewoon. Ik weet dat hij een lange, vermoeiende dag achter de rug had. Als je iets terugbladert, dan kan je lezen wat hij allemaal die dag gedaan heeft. Maar toch zou je wel denken dat in zo'n situatie, als het water over in je bootje slaat, als de wind tekeer gaat, als zo'n bootje zo ronddrijft als een dobber, dat je wel wakker zou worden. Maar hij blijft slapen, terwijl zijn vrienden doodangsten uitstaan. En dan moet je weten dat die vrienden van hem, die waren rondom dat meer opgegroeid. Die kenden dat meer van binnen en van buiten. Een aantal van hen waren vissers. Die waren niet bang van een stormpje of even bootje varen. Dat was hun werk. Ze waren niet snel bang van een golfje. Ze waren heel wat gewend. En nu verkeren ze in doodangst. Help, we gaan verdrinken. Jezus wordt wakker. Hij zei streng tegen de wind en het water, houd op, wees stil. Het hield op met waaien. Het water werd helemaal rustig. En Jezus zegt tegen zijn leerlingen, waarom zijn jullie zo bang? Waarom waren jullie zo bang? Hebben jullie nog steeds geen geloof in mij? De leerlingen schrokken en waren diep onder de indruk. Ze zeiden tegen elkaar, zelfs de wind en het water doen wat hij zegt. Wie is deze man? Wie is deze man? Een belangrijke vraag, kom ik zo meteen op terug. Wat mij als eerste opviel in dit verhaal, en ik denk dat het goed is om te realiseren, is de reden waarom deze mannen in een boot gaan. Ze zijn opgegroeid rondom het meer. Als daar een stormpje zou komen, dan zouden die mannen dat al lang herkend hebben. Maar waarom gaan ze die boot in? Heb je dat gezien? Weet iemand dat? Waarom gaan ze de boot in? Opnieuw beginnen. Waarom gaan ze de boot in? Om te gaan vissen, dat staat er niet. Ze gaan erin omdat Jezus dat vraagt. Jezus zegt, 's avonds zei Jezus deze leerlingen, kom, we varen naar de overkant. Het is een opdracht. Ze zitten op de boot op initiatief van Jezus. Ze luisteren naar hun vriend. Ze volgen hem, ze doen wat hij zegt. En toch komen ze vast te zitten in een storm. Ik vind het bijzonder, want ik weet niet wat jouw ervaring is met de kerk. Ik weet niet wat jouw ervaring is met God. Misschien ben je nog aan het zoeken of God überhaupt bestaat. En misschien ben je al vanaf kinds af aan opgegroeid met in een kerkelijke omgeving of met een beeld dat God bestaat. En het zou heel handig zijn als ik vanochtend tegen jou kon zeggen, als je God volgt, als je gewoon doet wat hij zegt, als je maar naar hem luistert, kan je niks overkomen. Er zijn mensen die dat zeggen. Er zijn mensen die dat zeggen, helaas. Maar als dat echt waar was, dan zouden de kerken vol zitten. Want dan word je lid van de kerk, weet ik veel hoe je dat doet, maak je wat geld over, ben je onderdeel van de club en gebeurt daar niks meer met je leven. Dan had ik tegen die verslaggever vorige week in de krant gezegd, kom maar bij ons in de kerk, dan leef je langer, word je niet ziek, blijf je een hoop ellende bespaard en ben je gelukkig. Wie wil dat niet? Wie wil dat niet? Het is niet waar. Het is het is niet waar. De leerlingen luisteren naar Jezus en toch komen ze in die storm terecht. En dat geldt van ook vandaag. Zet het nieuws maar aan. Afgelopen week nog. Een aantal vrouwen verbrand door IS. Waarom? Vanwege hun geloof. Verbrand. Jonge christelijke vrouwen. Christenen worden ziek, krijgen malaria. Verliezen hun baan. Begraven ook hun kinderen. Net zoals alle andere mensen. Dat maakt ons niet anders. En daarom is het ook heel normaal dat of je nou wel of niet in God gelooft, dat je ook angsten hebt. Want de wereld is soms een enge plek om in te wonen. Het is daarom ook niet de afwezigheid van de storm wat een leven met God, een leven met Jezus anders maakt dan een leven zonder hem. Wat een leven met God anders maakt, is waar je je aan vastklampt in die storm. Wie ontmoet jij in de storm van je leven? Wie zien we in deze storm? Wie zien we in deze storm? Waar gaan de leerlingen naartoe? Ze gaan naar Jezus toe. En wat is Jezus aan het doen? Hij is aan het slapen. Kijk eens hoe zijn vrienden reageren. Ze zeggen, meester, word wakker. Doe toch iets, straks verdrinken we. En in de andere vertaling staat, meester, bekommert u zich er niet om dat we vergaan. Wat een herkenbare reactie. Hij is 2000 jaar geleden zit opgeschreven. Maar ik hoor hem iedere dag. God bestaat niet, want als hij wel zou bestaan, dan zou hij toch iets moeten doen aan die ellende. Dan zou hij toch iets moeten doen. Dan zou hij zich toch moeten bekommeren om het feit dat we aan het vergaan zijn. En hij doet niks. Hij ligt te slapen. Kijk maar om je heen. En zelfs zijn vrienden. Zijn vrienden die al zoveel met hem meegemaakt hebben. Die eigenlijk beter zouden moeten weten. Die hem kennen. Maar als ze de controle verliezen, vragen ze niet aan hem, Jezus, help ons. Maar ze vallen zijn karakter aan. Maakt het u niks uit, vragen ze aan hem. Interesseert u het wel? Wat voor iemand bent u eigenlijk, dat u ligt te slapen in zo'n situatie? En hun reactie is vaak ook mijn reactie en misschien wel onze reactie. Soms denken we dat God niks meer kan doen. Denken we dat hij ons in de steek heeft gelaten. En we gaan ons vastklampen aan andere dingen. Schijnzekerheden. Iets waarvan we denken dat het ons gaat helpen in de storm. Een doktersverklaring, kijk eens. Een artikel dat we lezen op internet. Oh, daar staat dat ik geen problemen zal hebben. Misschien een persoon, een verzekering, een rechtszaak. En soms klampen we ons helemaal vast aan onze angsten. En gaan we juist heel risicomijdend gedrag vertonen. Ik ken mensen die zo gekwetst zijn in relaties, dat ze geen relaties meer aandurven te gaan. Zich niet kwetsbaar meer durven op te stellen. Mensen uit de weg gaan, uit angst dat ze weer opnieuw pijn krijgen. En door die angst lopen ze juist mis waar ze ten diepste zo naar verlangen. Liefde is een risico nemen. En volmaakte liefde laat angst verdwijnen. Misschien is dat ook wel een reden dat Jezus zoveel praat over angst. Weet je dat hij vaker in de Bijbel, als hij tegen zijn vrienden praat, tegen zijn vrienden zegt, je moet niet bang zijn? Veel vaker dan dat hij het heeft over liefde, bijvoorbeeld. We denken altijd, oh, Jezus is liefde. Jezus zegt maar 8 of 10 keer iets over liefde. 24 keer zegt hij iets over angst. Vrees niet. Heb moed. Wees niet bang. Omdat angst ons juist doet twijfelen aan wie God is. Waar hij mee bezig is. Slaapt God niet? En uiteindelijk doet het ons twijfelen aan wie hij is. Bekommert u zich er niet om dat we vergaan? Ik kan je verzekeren, hij bekommert zich daar wel om. En hij wil graag dat we loskomen van de tijdelijke dingen waar we ons aan vastklampen. Tegen zijn vrienden zegt Jezus op een ander moment, ik geef jullie mijn vrede. De vrede die deze wereld jullie kan geven, duurt maar even. Als je denkt dat je door iets vast te pakken rust krijgt, dat kan, maar die duurt maar even. Maar mijn vrede blijft altijd bij jullie. Wees niet bang, verlies de moed niet. Stormen gaan komen. En als je ze nog niet gehad hebt, misschien zitten wel jonge mensen hier die denken, ach, mijn leven gaat nog lekker. Er komen momenten dat het leven tegenzit. En mijn vraag is, wie ga jij ontmoeten in die storm? Waar klamp jij je aan vast? Naar wie ga jij op zoek? Want je moet weten, en dat is mijn derde punt, God is bij machten om te doen meer dan jij kan bedenken. Veel meer. God kan die storm stillen. De vrienden van Jezus hadden gezien dat Jezus mensen genas, dat hij blinden liet zien, dat hij kreupele mensen liet lopen. En je zou denken dat die vrienden toch wel door hadden dat Jezus wel een bijzonder iemand was, als je dat kon doen. En nu zien ze in die boot dat hij de macht heeft om de storm te stoppen. En ze schrikken zich dood. Nou, niet dood, maar ze schrikken wel. De leerlingen schrokken ze en waren diep onder de indruk. Ze zeiden tegen elkaar, zelfs de wind en het water doen wat hij zegt. Wie is deze man? Wie is deze man? En die vraag is super relevant. Wie is die man? Want als ik vanochtend tegen je zeg, van ga op zoek naar die man in die storm van je leven, dan is het wel belangrijk wie hij is. Als ik vraag aan je om hem te vertrouwen, zelfs als het lijkt dat hij aan het slapen is, dan is het enorm belangrijk om te weten wie hij is. Als hij gewoon een mens is, als Jezus gewoon een mens was, geboren, gestorven, 2000 jaar geleden, bijzonder mens, want we hebben de kalender erop aangepast en we hebben een hoop dingen ermee gedaan. Maar stel dat hij alleen een mens was, een wijs man, een goede leraar, dan heb je helemaal niks aan hem in je storm, want dan is hij dood. Dan ligt hij in een graf ergens. Dan heb je misschien wat mooie wijsheden in je hoofd, waar je iets aan hebt, maar je hebt er niks aan. Dan zinkt je bootje. Met hem erbij, slapend. Maar ik geloof, en daarom sta ik hier natuurlijk. Ik geloof dat Jezus veel meer was dan een mens. Dat hij de Zoon van God is, die mens geworden is. En dat verandert alles. Dan hoef je ook niet verrast te zijn dat hij in een boot opstaat en de storm doet stillen. Jezus heeft een leven geleid wat wij niet kunnen leven. Hij is gestorven in een dood die eigenlijk wij verdiend hadden door de dingen die we doen. Maar Jezus, dat zegt Pasen, Jezus heeft de dood overwonnen. Als dat waar is, dan is dat zo'n belangrijk en zo'n geweldig nieuws. Jezus heeft de dood overwonnen. Als hij dat kan, als hij de dood kan overwinnen, dan kan hij ook wel mijn problemen overwinnen. Dan kan hij ook wel mijn angst overwinnen. Dan kan hij ook jouw grootste angst overwinnen. En dan is er hoop. En misschien doet hij dat dan niet op de manier en op de tijd dat jij dat graag zou willen. Mijn ervaring is dat het meestal niet op mijn manier gaat. Maar hij kan het wel. Als we weten dat hij uit de dood is opgestaan, dan mogen we ook geloven dat hij onze problemen aan kan. Dat we op hem kunnen vertrouwen. Jezus weet hoe het is om angst te hebben. De avond voordat hij doodging, sprak hij met God de Vader. Hij zei, papa, ik wil niet dat ik aan het kruis ga. Ik wil niet dood. En hij zweette bloed uit angst. Zo bang was hij voor wat er komen ging. Dus hij kan zich identificeren met jouw angst. Met jouw pijn. Ook met jouw frustratie. Weet je dat dit een van de redenen is dat we liederen zingen in de kerk? Ik weet niet of je ooit bij nagedacht hebt. Misschien vind je het heel normaal dat je op zondagochtend bij elkaar komt en dat we liedjes zingen met elkaar. Of naar liedjes luisteren. Waarom? Ik krijg die vraag wel eens. Waarom zingen jullie in de kerk? Nou, een van de redenen is dat ik denk dat God daar blij mee is. Maar een andere reden is dat ik het zelf zo hard nodig heb. Waar hebben we vanochtend over gezongen? Dat God goed is. Dat hij erbij is. Dat hij een vredevorst is. Zometeen gaan we zingen over dat hij een herder is. Dat hij als een vader is. Dat hij ons nooit loslaat. En waarom zingen we dat? Omdat we het zo snel vergeten. Als er iets gebeurt in mijn leven, dan denk ik, oh ja, ik moet naar de dokter, ik moet daar naartoe, ik moet daar naartoe. En ik vergeet dat God het aan kan. En juist in die momenten, in die moeilijke momenten in mijn leven, dan komt het erop aan. In wie of wat stel je je vertrouwen? In wie of wat klamp je je vast? Want als het goed met mij gaat, is dat heel gemakkelijk. Maar als het minder goed gaat, wat doe ik dan? Weet je, een van mijn dochters, die had of heeft, daar ben ik nog niet helemaal over uit, angst van achtbanen. We waren in de Efteling een paar maanden geleden. En het is geweldig, de Efteling. Maar als je niet van achtbanen houdt, dan is de helft van het park niet meer leuk. En ze kon zo zien dat mensen aan het genieten waren van die vliegende Hollander. En het gaat hard. En ze weet niet wat ze moet verwachten. En ze weet dat het donker is, want dat heeft haar zus al een keer verteld. Ze is bang, wat gaat er gebeuren? Maar ze zei tegen mij, papa, als je met mij meegaat, dan durf ik wel. En ik ben met haar meegegaan. En ze was rustiger. En ik zat naast haar en ik hield haar hand vast. En weet je, de vliegende Hollander ging net zo hard als altijd. En die mist en het donker op het begin is net zo donker en net zo mistig als altijd. Maar toch kon ze ervan genieten. De eerste keer was het spannend, ze hield mijn hand vast. En toen wilde ze nog een keer gaan. En nog een keer. En we zijn denk ik wel 3 of 4 keer in die vliegende Hollander geweest. Waarom kon ze dat? Omdat ik naast haar zat. Haar papa. En zo is het ook met ons. Als we weten dat we God zijn hand mogen vastpakken. Als we weten dat we niet alleen zijn in die donkere storm. Als we weten dat hij met ons mee wil lopen. Niet zodat de storm minder wordt, per se. Maar zodat je weet dat je veilig bent bij hem. Dan maakt het alles anders. Dan zijn de moeilijke momenten minder moeilijk. Wist je dat? Ik las het van de week. Het tegenovergestelde van angst is niet moedig zijn. Ik dacht, dat is moedig zijn. Dan ben je niet bang, hè? Maar het tegenovergestelde van angst is veilig zijn. Dat je veilig bent. Ik wist dat niet. Maar ik kan je wel vertellen vanochtend. Bij Jezus ben je veilig. En wij als brug willen net als hem zijn. We willen een veilige plek creëren waar je echt mag zijn. Zonder veroordeling. Waar je niet perfect hoeft te zijn of niet voor te doen alsof je perfect bent. Niet de schone schijn hoeft op te houden. Waar je je worstelingen, je problemen kan delen. We willen ook een plek zijn waar je niet meteen zeggen dat we alle antwoorden hebben. Die hebben we niet. Maar waar we wel een arm om je heen kunnen slaan in de moeilijke momenten. Dat we samen de weg mogen zoeken naar God, naar Jezus. Die misschien soms wel lijkt te slapen, maar klaar staat om ook jouw storm te stillen. Ik wil bidden. Vader, dank u dat we mogen weten dat u onze vader wilt zijn. Dat we uw kinderen mogen zijn. Dat we uw hand mogen vastpakken in de achtbaan van ons leven, Heer. En er zijn zulke moeilijke momenten. Momenten dat we niet begrijpen dat u niks doet. Dat we denken dat u slaapt. Heer, help ons om op u te vertrouwen. Weten dat u bij ons bent. Dat we uw hand vast mogen pakken, Heer. En dat u rust wil geven. Heer, ik vraag. Ik weet niet hoe we hier gekomen zijn vanochtend. Ik weet niet wat er allemaal speelt in de levens van de mensen die hier vanochtend zijn. Maar u wel. En ik bid u, wilt u rust en vrede geven. Wilt u ons laten ervaren, Heer, dat we veilig zijn in uw handen.